Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 42, het eerste vers willen we gaan zingen. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 42. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119 het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. 119 vers 88 naar de wet des Heren. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit Handelingen 18 vers 1 tot en met 11. En uit 2 Korinthe 2 vers 14 tot en met 3 vers 3. Handelingen 18, 1 tot en met 11 en 2 Korinthe 2 vers 14 tot en met hoofdstuk 3 vers 3 zijn de schriftlezing.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We gaan lezen Handelingen 18, te beginnen bij vers 1. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. En vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want zij waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke Sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zei tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis, en velen van de Corinthiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Tot zover de eerste schriftlezing, en dan gaan we door in 2 Korinthe 2, vanaf vers 14. En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus, en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar gene een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, of behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is, niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking voor deze morgen is uit 2 Korinthe 3 en daarvan het tweede en derde vers. Daar luidt Gods woord en de tekst: gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, aan de morgen van deze dag zoeken wij allereerst uw heilig aangezicht in het gebed. En Heere, geef ons dan wat nodig is om uw aangezicht te zoeken. Geef wat nodig is om uw naam aan te roepen. Geef ons, Heere, te bidden. En geeft u ons ook te spreken en te luisteren. Wij zijn zo afhankelijk van u en van wat u geeft. En Heere, met dat we dat voor uw aangezicht belijden, moeten wij u ook belijden dat wij van alles wat wij vragen niets verdienen. Ook voor de achterliggende dagen geldt dat wij tegenover u hebben misdreven. En als we iets van ontdekkend licht ontvangen in ons leven, dan zullen we moeten instemmen met de dichter die het zei: ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Als we een blik krijgen op ons leven, op ons doen, op ons laten, maar als we ook een blik krijgen in ons hart en wat daaruit voortkomt, Heere, dan moeten wij voor u buigen in verootmoediging en met de bede: wees ons toch genadig. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zou dan bestaan? Maar Heere, bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Zo heeft de psalmdichter mogen verder gaan. En Geeft u dat wij zo mogen pleiten op vergevende genade die er bij u is. Niet bij ons en niet aan onze kant, maar wel bij u waar u reden neemt uit uzelf. En daar bidden wij u om, Heere. Gij hebt lust in goede tierenheid, zegt uw woord. U schept er een diepe vreugde in om genade te bewijzen aan onwaardige zondaren op grond van het werk van uw eigen lieve zoon. En daar bidden we u om. En Heere, leer ons dan en geef ons dan onderwijs dat we nodig hebben. U weet ervan hoe blind en onwetend we in onszelf zijn en dat we zo aangewezen zijn op licht van boven. Wil ons dat licht niet onthouden. Heere, geeft u dat het woord van deze morgen een helder en duidelijk woord mag zijn. Dat niet alleen de voor ons verstand moeilijke tekstwoorden helder mogen worden uitgelegd, maar boven alles dat de boodschap van uw woord mag afdalen naar ons hart en dat ze kracht mag doen, Heere. Wil u dan werken door uw geest? Ja, wilt u vanmorgen zelf de schrijfstift van uw geest in uw gezegende handen nemen? En wilt u nog schrijven een leesbare brief in harten en levens van zondige mensen, ook in deze grote havenstad? U hebt het eenmaal gezegd tegen Paulus: ik heb veel volk in deze stad. En Heere, u schreef in Korinthe leesbare brieven. Wil u hetzelfde doen deze morgen en in onze tijd ook onder ons? Heere, gedenk aan onze ouderen. We willen ze hartelijk aan u opdragen. Bij het ouder worden kan er zoveel moeite en zorg zijn dat ons leven drukt. Als mensen die ons lief waren van onze zijde zijn weggenomen. Als we ons zo eenzaam kunnen voelen. Als er lichamelijke zorgen kunnen zijn, als we de afbraak van het lichaam bemerken en misschien ook wel de teruguitgang van onze gedachten. Heere, wil u voor onze ouderen zorgen en wil u ze niet alleen geven dat ze uw naam mogen aanroepen om hulp voor het tijdelijke leven, dat ook, maar boven alles geeft u ze, Heere, dat ze u mogen zoeken om dat ene nodige. Dat in hun hart de bede van Efraïm mag leven: bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Heere, dat bidden we u niet minder voor de mensen van middelbare leeftijd. Die zo kunnen staan in de stroom van het leven. En er gaat zoveel aan ons voorbij en er komt zoveel op ons af. Er zijn zoveel zorgen die ons in beslag nemen. Geef dat we te midden van alle indrukken die zich aan ons voordoen en die op ons afkomen, uw woord, uw dienst niet zullen vergeten. En daarvoor is nodig, Heere, dat u bekerend werkt in het leven van mensen, ook van middelbare leeftijd. Want ons hart gaat zo op in de dingen van hier en nu. En hoe begrijpelijk die dingen ook zijn, het tekent toch onze grote dwaasheid als we wel rijk zoeken te worden in deze wereld en schatten vergaderen in deze wereld. Misschien in bezittingen, misschien in verhoudingen, misschien in andere dingen waarmee ons leven gevuld is, maar niet in de hemel. Heere, geef dat het woord: vergader uw schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven. Geef dat dat woord eens mag zinken in de harten van hen die zo druk zijn met alles van dit aardse leven. Zo druk met hun werk, zo druk met hun huis, zo druk met hun gezin en wat er niet alles op ons afkomt. Heren, we bidden voor onze jonge mensen. Wees ook met hen. Wil u ze, Heren, ook tot u bekeren? Ze hebben ook bekerende genade nodig voor het eerst in hun jonge leven. En als u kwam met bekerende genade, dan gaat de mens toch des te meer en des te dieper beseffen dat hij door u bekeerd moet worden. Dat is toch een gebed dat ook uw kinderen nooit zullen verleren als het goed is. Bekeer mij, o Heere, zo zal ik bekeerd zijn. Heere, wil u die bekering ook geven aan onze jongeren? Geeft u dat de ernst, de roepstem van uw woord, de ernstige waarschuwingen en de lieflijke nodigingen kracht mogen doen in hun leven. En als er zijn, Heere, misschien ook deze morgen wel, die hun plaats onbezet hebben gelaten, wil u ze brengen onder uw woord en wil u ze trekken door het krachtige werk van uw geest. Geef ook dat ze in hun jonge leven een prediking mogen zoeken, mogen begeren, waarin ze eerlijk worden behandeld, waarin uw woord eerlijk wordt voorgesteld. Heere, geef aan ons, ook als dienaar van het woord deze morgen, ook zo te mogen preken, dat uw naam wordt verheerlijkt en dat uw woord wordt nagesproken en dat mensen eerlijk worden behandeld. Heere, geeft u vrijmoedigheid en geeft u kracht en geeft u wijsheid. Wij bidden, Heere, voor de zieken. We bidden heel bijzonder ook voor degenen die soms al heel lange tijd niet naar de kerk kunnen. Die de kerkgang missen. En van wie het hart soms schreeuwen kan als er gezongen wordt. Hoe brandde mijn genegenheen om zeren voor of in te treden. Heere, wilt u hen opzoeken op de plaats waar ze zijn. Als ze meeleven, als ze ook betrokken zijn op de prediking van het woord. Heere, wil u laten zien dat u niet aan een plaats gebonden bent. Verheerlijk uw naam, Heere. Dat is het allerbelangrijkste. Ook deze zondag, dat uw naam geëerd mag worden, mag dat ook gebeuren in de prediking van het woord. In onze gebeden en in ons zingen en in ons afzonderen van de gaven. Heere, breid uw koninkrijk uit. Geef uw kinderen onderwijs. U weet wat ze nodig hebben. U weet van bestrijding. En u weet van begeerte en verlangen. Heere, u kent ieders omstandigheden. U kent ook diegenen die vanmorgen moesten instemmen met Psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedachte herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond. Heere, wil u dan toch dat zoekende, dat opzoekende werk ook onder ons doen. We bidden, Heere, voor degenen die werk van noodzakelijkheid of barmhartigheid hebben te verrichten deze zondag. Wil u ze sterken. Degenen die bij de politie of bij andere hulpdiensten werkzaam zijn. Degenen die in de gezondheidszorg werken. Heere, wees met hen. Ook als ze soms op jonge leeftijd al staan aan sterfbedden. Wil u ze kracht geven. En wil u geven, Heere. Ook aan degenen die in de gezondheidszorg werken. Dat ze niet zullen afstompen op de dood. Maar wilt u geven dat de roepstemmen die ook vanuit hun werk tot hen komen. Geheiligd worden aan hun hart. Heere, zo ziet het alles op u. We bidden om wat nodig is. Wees met de kinderen. Geef ze ook eerbiedig en aandachtig te mogen luisteren naar uw woord. Sterk de organist, de koster. Gedenk ook aan onze broeders van de kerkenraad. We dragen ze aan u op. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 87, 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En het vierde vers, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor Algemene Kostenkerk. U kunt uw gaven geven bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we zouden ons leven, uw leven en het mijne, vanmorgen kunnen vergelijken met een brief. En voor sommige levens geldt dat de brief van ons leven nog maar kort is. Voor sommigen dat hij al heel erg lang is. Maar wat staat er geschreven in de brief van uw leven? Van mijn leven? Jonge mensen, wat staat er geschreven in jouw levensbrief? Moeilijke dingen, verdrietige dingen soms. Dingen die misschien wel niemand anders weet. Ook dingen van voorspoed en van vreugde. Maar wat zou er staan als vandaag het laatste woord, de laatste zin in uw levensbrief geschreven werd? En u zou dan de brief zo nog eens overlezen op de drempel van de tijd en van de eeuwigheid. Is ons leven een brief van Christus? Dat is de vraag die deze morgen vanuit de tekst heel bijzonder naar ons toekomt. Is ons leven een leesbare brief van Christus? Dieper nog, heeft Christus geschreven in onze harten? Met die belangrijke vragen in gedachten willen we gaan nadenken over onze tekstwoorden en beschrijven daarbij een leesbare brief van Christus. Een leesbare brief van Christus. En we staan stil bij drie dingen. Allereerst, door wie die brief gegeven is. In de tweede plaats, hoe die brief geschreven is. En tenslotte, voor wie die brief te lezen is. Een leesbare brief van Christus. Allereerst, door wie die brief gegeven is. Begin van vers 3 zegt, als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt. In de tweede plaats, hoe die brief geschreven is. In vers 3 staan daar drie dingen over. We lezen, door onze dienst bereid. We lezen, niet met inkt, maar door de geest van de levende God. En we lezen, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En tenslotte, voor wie die brief te lezen is, dan keren we terug vanuit vers 3 naar vers 2, waar de apostel schrijft, gijlieden zijt onze brief geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. En de tekst van deze morgen is niet gemakkelijk, maar er ligt wel onderwijs in en met Gods hulp hopen we dat onderwijs uit de tekst op te diepen. Wanneer we, gemeente, deze morgen stilstaan opnieuw bij een tekst uit de tweede Korinthebrief, is het goed om even kort terug te blikken op de teksten die al aan de orde van behandeling zijn geweest. Deze brief van de apostel Paulus, deze moeilijke brief, leent zich er naar mijn indruk niet zo voor om tekst voor tekst of hoofdstuk voor hoofdstuk te behandelen in de prediking. Maar wel om er een aantal kernteksten uit te lichten en die kernteksten aan de orde te stellen. En verschillende van die kernteksten hebben we behandeld. De doorn in het vlees bijvoorbeeld. Misschien wel een van de bekendste teksten uit 2 Korinthe. 2 Korinthe 12. En daarna hebben we stilgestaan bij het beeld van het doodvonnis. 2 Korinthe 1. Paulus tekende zichzelf als iemand die het doodvonnis al bij zich droeg. Dat gaf uitdrukking aan de grote, onbeschrijfelijke nood waarin hij verkeerde. En toen hebben we na de vakantie ook stilgestaan bij het beeld van de triomftocht. Paulus die de prediking van het woord tekent als de triomftocht, de overwinningstocht van Christus. 2 Korinthe 2 was dat. En nu 2 Korinthe 3 beeld van een brief. En het hoofdstuk dat vanmorgen voor ons ligt, dat begint met deze woorden. Laten we ze maar lezen uit vers 1. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u of brieven van voorschrijving van u? Wat betekenen die woorden precies? Wel, wij hebben gehoord hoe de apostel Paulus de gemeente van Korinthe had gesticht. Hoe er in Korinthe een gemeente was ontstaan. En we weten ook, dat is in de vorige preken wel duidelijk geworden, hoe na verloop van tijd Paulus de gemeente heeft verlaten en er dwaaleraars in de gemeente van Korinthe kwamen. En die mensen die stelden de prediking van Paulus, het evangelie van Paulus, op allerlei manieren ter discussie. Ze trokken de boodschap van de apostel op allerlei manieren in twijfel. En een van de dingen die ze deden, dat was dat ze ook het apostelschap van Paulus verdacht maakten. Ze zeiden tegen de Korintiërs, toen Paulus hier kwam in Korinthe, had hij toen ook brieven van voorschrijving bij zich. Wij zouden zeggen aanbevelingsbrieven. Wij hebben die brieven bij ons. Brieven geschreven door de Farizeese richting in Jeruzalem, waarin staat dat wij een goed woord, een betrouwbaar woord brengen. Maar toen Paulus kwam in Korinthe, had hij toen van die brieven bij zich. Brieven van mensen waarin Paulus werd aanbevolen door anderen. Die had hij niet. Als Paulus aangeprezen moet worden, zo zeiden zijn tegenstanders, dan moet hij dat zelf doen. Paulus prijst zichzelf telkens aan. Paulus beveelt zichzelf telkens aan. Hoe betrouwbaar, ja, ze bedoelden natuurlijk, hoe onbetrouwbaar is dat? En daar reageert Paulus op aan het begin van ons teksthoofdstuk. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, vraagt de apostel. Is dat wat ik wil doen, zegt Paulus? Wil ik als het ware een goed woord voor mezelf doen? Wil ik mezelf aanprijzen? En Paulus bedoelt ermee te zeggen, dat is mijn bedoeling niet. Hebben we dan, zo gaat hij verder, hebben we dan gelijk sommigen, en hij bedoelt daar zijn tegenstanders, brieven van voorschrijving, aanbevelingsbrieven nodig aan u? Of als we de stad Korinthe weer verlaten nadat we er gepreekt hebben, vragen we dan aan uw gemeente van Korinthe, schrijf u maar een brief over ons, waarmee we weer een andere gemeente kunnen bezoeken, een brief van aanbeveling van u? Hebben we dat nodig? Behoeven we dat? En in gedachten zien we de apostel zijn hoofd schudden en het zeggen, zulke brieven, daarmee ben ik niet bij u gekomen. En zulke brieven heb ik niet nodig. En mezelf aanprijzen, dat hoeft gemeente van Korinthe tegenover u helemaal niet. Want, en dan zijn we bij het begin van onze tekst, gij lieden zelf zijt onze brief. U gemeente van Korinthe bent mijn aanbevelingsbrief, zegt Paulus. Dat er in Korinthe een gemeente ontstaan is. Toen ik daar het evangelie preekte, dat er harten van mensen bekeerd zijn, veranderd zijn, dat er levens van mensen veranderd zijn, dat is mijn aanbevelingsbrief. Gij lieden zelf zijt onze brief. En let u er dan op dat Paulus er niet onduidelijk over is wie die brief ten diepste geschreven heeft. Want dat is ten diepste niet Paulus geweest, maar dat is Christus geweest. Zo staat het er aan het begin van vers 3. Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt. Dat is zo, gemeente, de achtergrond van onze tekstwoorden van vanmorgen. Daarom en langs deze weg komt Paulus ertoe om te schrijven over leesbare brieven. Hij noemt de gemeente van Korinthe een brief van Christus. En hij bedoelt daar onder andere mee een aanbevelingsbrief voor hem. Maar hij geeft de eer aan Christus toen de apostel, en laten we dat nog even ons helder proberen voor te stellen, toen de apostel kwam vanuit Athene, dwars door Griekenland naar Korinthe toe. Toen kwam hij daar, hij zegt zelf in vrees en beven en in veel zwakheid, maar toen kwam hij daar omdat Christus het voornemen had om een brief te schrijven in Korinthe. En toen Paulus het woord gepreekt heeft in de synagoge in Korinthe en later in het huis van Justus, toen predikte hij dat woord omdat Christus met eerbied gesproken zijn schrijfstift in de hand had en wilde gaan schrijven in de harten van mensen om ze te bekeren. Omdat Christus een brief wilde schrijven in die grote goddeloze havenstad. Die overliep van allerlei zonden. Maar Christus wilde daar zijn brief schrijven. En toen Paulus bang en bevreesd werd en eigenlijk van plan was om weg te gaan, toen heeft Christus hem opgezocht in de nacht in een gezicht. En toen heeft hij tegen Paulus gezegd: vrees niet, Paulus, ik ben met u. Niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Er moet in de harten van veel mensen geschreven worden. Er moet in de levens van veel mensen geschreven worden. Er moeten brieven geschreven worden door mijn hand, door mijn dienst. En dat zal niet gaan buiten de prediking van het woord om, Paulus. U moet blijven om dat woord te prediken. Christus schreef brieven in Korinthe. Hoe is het, gemeente, met uw leven? Hoe is het met ons leven? Wat staat er geschreven in de brief van ons leven? Is het een brief van Christus? Het eerste wat we vanmorgen leren vanuit onze tekstwoorden is wel, de eerste gedachte was door wie die brief gegeven is. Dat Christus de grote, ik schrijf het met een hoofdletter en ik bedoel het met eerbied, maar de grote brievenschrijver is. En hij schrijft nog brieven in harten en levens van mensen. Hij schreef brieven in een grote havenstad. En zou hij vandaag veranderd zijn? Zou hij geen brief kunnen schrijven in uw hart? Zou hij geen brief kunnen schrijven in uw leven? Ook als u misschien wel zeggen moet, maar het papier van mijn leven is zo onbeschrijfbaar voor mijn indruk. En er staat zoveel op wat voor God niet kan bestaan. Maar Christus kan zo schrijven zoals een mens niet kan. Christus kan schrijven op het meest onmogelijke materiaal, dat hopen we straks nog te horen. Christus wordt in onze tekst getekend als de grote brievenschrijver. Als nu vanmorgen u of jij zou moeten zeggen, en als ik de brief van mijn leven overlezen, en dat moeten we regelmatig doen. Ik geloof dat dezelfde Rutherford, uit wiens brieven ik kort geleden iets aanhaalde, dat Rutherford dat ook nog alles zegt in zijn brieven. Lees de brief van uw leven is over. Dat moeten wij doen, gemeente. Daar hebben wij juist ook de eerste dag van de week voor nodig. En daar ontvangen we die brief ook voor. Om tot bezinning te komen, om stil te staan en om voor onszelf de brief van ons leven over te lezen. Voor Gods aangezicht. Wat staat erin? Maar als er nu niets in staat dan alleen maar wat van beneden is. Als er nu in uw levensbrief alleen maar in staat dit aardse leven en alles wat ermee samenhangt, misschien ook wel heel veel zonde. Moet u dan met zo'n brief verder? Moet u dan met zo'n brief verder uw leven door? Als vanmorgen gepredikt wordt dat Christus nog de grote brievenschrijver is die wil schrijven in harten en levens, zou u dan, al is uw leven misschien en uw hart het meest onmogelijke materiaal om op te schrijven voor uw idee, maar zou u dan met uw hart en leven niet voor hem neervallen? En zou u het niet zeggen, Heere, schrijft u ook in mijn hart en in mijn leven, opdat er eeuwigheidswerk in mijn leven plaatsvindt, opdat er iets mag komen wat standhoudt voor de eeuwigheid. Uw werk, uw schrijfwerk. Ja, zegt iemand, maar hoe schrijft Christus dan in harten en levens van mensen? Daar zegt onze tekst drie dingen over en we komen bij onze tweede gedachte. Hoe die brief geschreven is. Vers 3 zegt daar drie dingen over. Laten we dat vers nog maar eens lezen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt. En dan komt het eerste, door onze dienst bereid. Dat is het eerste wat Paulus zegt over de manier waarop Christus in Korinthe brieven schreef. Door onze dienst. Paulus wil daarmee zeggen, Christus heeft mij als dienaar, als apostel willen gebruiken in zijn dienst. Christus heeft de prediking van het evangelie, van zijn woord willen gebruiken in zijn dienst. Om die woorden goed te begrijpen moeten wij eigenlijk even weten hoe men in de oudheid, in de wereld van het Nieuwe Testament een brief schreef. Heel wat mensen die een brief schreven ten tijde van het Nieuwe Testament deden dat niet eigenhandig. Ze dicteerden de brief wel, maar er was iemand anders, een dienaar, soms een slaaf, een amanuensis werd dat in die tijd genoemd met een Latijns woord dat ook in onze taal nog bestaat en een iets andere betekenis heeft. Maar heel vaak werd zo'n brief door iemand anders, door een schrijver, geschreven. Zo deed Paulus het zelf ook. Paulus dicteerde zijn brieven. En er was iemand anders, bijvoorbeeld toen hij de brief aan de Romeinen schreef, Tertius. En Tertius die schreef de brief in opdracht van de apostel, woord voor woord. De kinderen kunnen zich dat beeld wel voorstellen. Daar zit Paulus, de apostel, en hij spreekt, geleid door de Heilige Geest, de woorden van de brief. En dan is er een andere man en die schrijft die woorden één voor één op, totdat de brief bijna klaar was. En dan nam Paulus, van wie het mogelijk is dat hij niet zo goed kon zien vanwege een oogkwaal, maar dan nam Paulus aan het einde van de brief de schrijfstift even in handen en dan schreef hij er met zijn eigen hand nog een groet onder. De groetenis van mijn hand, Paulus, staat er aan het eind van een van de brieven. Dat zijn dan een paar woorden die de apostel nog zelf geschreven heeft. Maar het meeste werd geschreven door zo'n schrijver. Kijk, dat bedoelt Paulus. Als hij zegt, door mijn dienst, dan bedoelt hij met eerbied gesproken, Christus is de grote brievenschrijver. Christus is mijn meester. Christus is degene die die brief woord voor woord, letter voor letter schrijft. Ook in Korinthe, ook in de harten van mensen. Ook als ik preek, Maar ik ben als een dienaar die alles van mijn meester moet horen om het dan weer door te geven. Zo heeft Paulus gepreekt. Zoals een schrijver ingespannen luisterde, wat zegt mijn meester, wat moet ik opschrijven? Zo heeft Paulus met eerbied gesproken, geluisterd naar het woord van God. Heere, spreek, want uw dienstknecht hoort. En hij heeft de woorden één voor één geschreven. Dat is gemeente een les voor een dienaar van het woord en voor een gemeente, ook vanmorgen. Hoe moet een dienaar van het woord preken? Heere, wat wil u zeggen? Wat is uw woord? Dat is ook de worsteling in de voorbereiding op de studeerkamer. Maar zo moet er gepreekt worden. Dus niet, wat wil ik graag zeggen? Of wat zouden mensen graag willen horen? Maar wat wil God dat er gesproken wordt? Hoe wil de Heere dat er gepreekt wordt? En dan moet de wet in al zijn scherpte worden gepreekt. En dan moet het oordeel in al zijn ernst worden aangezegd. En dan moet het evangelie in al zijn ruimte worden verkondigd. Maar zo, zoals de Heer het in zijn woord heeft gezegd. Ik zei wel, dat is een les voor een dienaar van het woord, maar dat is ook een les voor de gemeente. Is dat uw gebed door de weeks? Er zijn tijden, gemeente, dat ik er iets van ondervind, dat er ook in de gemeente van Kralingen gebeden wordt voor de prediking van het woord. Heren, laat de prediking van het woord zo mogen zijn. Zoals het schrijven van een brief die gedicteerd wordt. Laat het uw woord mogen zijn. Kijk, dat is het eerste dus wat de apostel zei over hoe schrijft Christus brieven. Door onze dienst, dat wil zeggen door onze predikdienst, waarin we zo afhankelijk zijn van de Heere zelf. Hoe zal de Heere vandaag brieven schrijven in Rotterdam en omgeving? Hoe zal de Heere brieven schrijven in harten en levens van mensen? Hoe zal de Heere brieven schrijven in harten en levens van u? Van onze jonge mensen? Daar, gemeente, waar het woord gepredikt wordt. Dat is wel het eerste wat we mogen leren uit onze tweede gedachte. En dan nog iets. We lezen nog een tweede aanwijzing in vers 3. Paulus zegt, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Dat is het tweede dus, wat er gezegd wordt. Hoe schrijft Christus brieven? Door de prediking van het evangelie, door de prediking van het woord. Maar in de tweede plaats ook niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Dus dat is ook het tweede wat nodig is. Niet alleen het gepredikte woord, maar dat de Heere werkt door zijn geest. Krachtig werkt. En dat had de Heere gedaan in Korinthe. Daar waren mensen tot bekering, tot geloof gekomen. Daar waren mensen eerst onder de indruk gekomen misschien van het woord, van de ernst van dat woord. Toen Paulus daar stond en toen hij zijn klederen afschudde, het stof van zijn kleren afschudde en zei, ik zal voortaan niet meer tot u gaan. We hebben wel eens gehoord een paar maanden geleden al, dat die ernstige prediking gezegend werd in Korinthe. De geest heeft gewerkt en doorgewerkt onder de prediking van het woord. Niet met inkt, maar door de geest van de, laten we er even op letten hoe Paulus het zegt, van de levende God. Dat is al een preek op zich. De levende God. Er waren in Korinthe zoveel goden. Zoveel afgoden. Maar er is maar één God die leeft. Gemeente in Rotterdam is het vandaag nog precies zo. En in de plaats waar u leeft is het nog precies zo. Er zijn veel afgoden. Er worden veel afgoden gediend in onze stad. Maar er is maar één God die leeft. De levende God. Die zijn geest heeft uitgezonden. En door het werk van zijn geest. Als die geest het woord gaat toepassen en gaat uitwerken in het hart. Brieven schrijft in harten van zondaren. De levende God. Dat staat er eigenlijk ook als een belofte. Dat staat er als een belofte voor mensen die het zich afvragen vanmorgen. Ben u dat? Ben jij dat? Die zegt, en zou dat nou in mijn leven ook kunnen? Zou de Heere dat in mijn leven ook willen doen? Er staat de levende God. Zult u, als u moet zeggen, en tot nog toe is er nooit iets anders in mijn leven geschreven dan alleen maar mijn eigen schuld, mijn eigen zonde, mijn eigen aardsgerichte leven. Maar zult u dan bij dat woord levende God uw vinger eens leggen? En het zeggen, Heere, u bent de God des levens. U bent de levende God. U leeft toch ook vandaag. Ook als je misschien met heel veel twijfel en aanvechting bestreden wordt. Ook als er zoveel stemmen van buiten en soms van binnen zeggen, leeft God wel en waar is de levende God? Maar de levende God wil heel bijzonder werken door zijn geest. En waar schrijft hij dan in? Dat is het derde wat we horen vanuit vers 3. Het slot van dat vers. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Dus dat is het derde. Het eerste wat we hoorden als het ging over de vraag hoe Christus brieven schrijft door de prediking van het woord. Het tweede was door het werk, door het toepassende werk van de Heilige Geest. En het derde is in het hart. Daar begint het, gemeente. Daar begint dat echte brieven schrijven van Christus in het hart. Dat hebben u en ik nodig. Dat hebben we voor het eerst nodig en dat hebben we bij vernieuwing nodig. En misschien dat er iemand zegt, dominee, dan kan het voor mij niet meer. Want er staat in vlezen tafelen des harten. En er staat ook nog voor, niet in stenen tafelen. En u begrijpt, dat is ook een verwijzing naar de manier waarop de Heer de wet liet schrijven in stenen tafelen. Maar die stenen tafelen, ik sluit me aan bij een aantal uitleggers die daarop wijzen. Die stenen tafelen, dat is ook wel een beeld van een natuurlijk hart, of niet? Stenen hart. En hoe moet daar toch in geschreven worden? En als er dan vanmorgen staat dat de Heere wel wil schrijven in vlezen tafelen van het hart, maar niet in stenen tafelen. En je hebt zo'n stenen tafel, om zo te zeggen, van binnen in je hart. Kan het dan wel? Kan Christus dan wel een brief schrijven in mijn hart, in mijn leven? Gemeente, Ezechiël 36. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Dat is toch het werk dat de Heere doet en dat klinkt mee ook in onze tekst. Dat de Heere niet alleen maar uitwendig zijn wet gaf in stenen tafelen. Maar wat er vooral ook gezegd wordt in onze tekst, dat is de Heere kan stenen harten en wil stenen harten veranderen in vlezen harten. En dan gaat hij zijn wet schrijven in die harten. Dat is ook een van de dingen die gebeuren in de echte bekering. Er gebeuren natuurlijk veel dingen in de echte bekering. Maar een van de dingen die de Heere doet, dat is, hij schrijft zijn wet in je hart. Je gaat die wet dragen in je hart. Wat betekent dat? Vraagt iemand. Dat betekent dat je die wet lief krijgt. Ook al veroordeelt die wet mij. Ook al beschuldigt die wet mij. Ook al wijst die wet mij mijn zonde aan en mijn schuld aan. Maar dat ik die wet lief krijg omdat ik de God van die wet lief krijg. En zonde wordt schuld tegen die wet. Christus schrijft de wet in het hart van zondaren. Nog een keer, wat zijn dat dan voor mensen? Wat waren dat voor mensen, gemeente in Korinthe? Die mensen in wier hart Christus ging schrijven. Ik lees het u voor en ik heb het u al een keertje vaker voorgelezen uit 1 Korinthe 6, in het 10e vers. Weet u wat dat voor mensen waren, voor een deel in Korinthe? Dat waren 1 Korinthe 6 vers 10, hoereerders. Dat waren mensen die overspel pleegden met anderen. Of die de tempel ter ere van Afrodite, de godin van de liefde, in Korinthe bezochten. Die de liefde, de zogenaamde liefde, kochten voor een handvol geld. En hun leden één maakten met de leden van een hoer. Zulke mensen. Maar Christus ging werken in het hart. En ging de wet schrijven in hun hart. Dat waren afgodendienaars. Mensen die leefden voor het hier en nu, voor het aardse. Helemaal in beslag genomen door hun huis, hun werk, hun bezit. Die om God en gebod niet gaven, die andere goden achterna liepen. Die misschien wel verslaafd waren aan allerlei verslavende machten. Maar Christus ging schrijven in hun hart. Dat waren overspelers, ontuchtigen. Dat waren mensen die bij mannen lagen, zo staat er. Dat wil zeggen mensen die zich overgaven aan de zonde van homoseksualiteit. Dat waren dieven die anderen beroofden. Mensen die er niet voor terugdeinsde om het leven van een ander te grijpen. Dat waren gierigaards. Dat waren dronkaards. Mensen die dronken door de straten gingen van Korinthe. Maar Christus ging een brief schrijven in hun hart. En Christus ging de wet schrijven op de wanden van hun hart. En Christus veranderde alles van binnenuit. Christus maakte hun stenen hart tot een vlezen hart. Ziet u, gemeente, hoe Korinthe een aanbevelingsbrief is. Ja, van Paulus ook wel, voor Paulus ook wel. Maar hoe Korinthe boven alles een aanbevelingsbrief is. En zo moeten wij hem maar lezen van Christus. Van het werk van Christus. Er is geen zondaar te groot. Of Christus kan een stenen hart tot een vlezen hart maken. Christus wilde zijn wet gaan schrijven in het leven van mensen die zich zo hadden overgegeven aan allerlei zonden. Paulus zegt in 1 Korinthe 6 vers 10. Dit waart gij sommigen. Maar gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd. En hoe begon het? Toen Christus het hart vernieuwde. En toen Christus ging schrijven in het hart. En hoe deed hij het? Door woord en geest. Is er niet alle reden om te zingen met Psalm 119 vers 54. Laat in mijn hart uw rechten zijn geschreven. 119, het 54ste vers. leesbare brief van Christus, hoe die brief door wie die brief gegeven is, door Christus, hoe die brief geschreven is, onder de prediking van het woord, door het werk van Gods geest in harten, en tenslotte voor wie die brief te lezen is. Want dat is natuurlijk de bedoeling van de brief, gemeente. Dat die brief ook gelezen zal worden. Daartoe schreef Christus brieven in Korinthe. De Heere werkt altijd aan op de eer van zijn naam. Daarom moeten degene in wier hart, in wier leven de Heere geschreven heeft, bekerend met zijn genade, toch ook altijd zich afvragen, hoe kan ik de eer van de Heere zoeken? Ook met wat ik zeg, wat ik niet zeg, wat ik getuig. Maar voor wie is die brief te lezen? Allereerst voor Paulus zelf. Daarom staat er in vers 2, gij lieden zijt onze brief geschreven in onze harten. Als dat er zo staat, ik zei u al, het is een moeilijke tekst vanmorgen, maar als dat er zo staat, dan maakt dat het misschien nog wel wat moeilijker. Want enerzijds had Christus geschreven in de harten van de Korintiërs, die tot bekering kwamen, tot geloof kwamen. Maar er staat ook dat die mensen geschreven zijn in Paulus' hart, geschreven in onze harten. Paulus bedoelt zichzelf, misschien ook zijn medewerkers op de zendingsreis, Timotheus. Wat bedoelt Paulus met die uitdrukking geschreven in onze harten? Paulus bedoelt ermee te zeggen, gemeente van Korinthe, wat de Heere heeft gedaan onder u, in uw leven, dat staat ook in mijn hart gegrift. Dat draag ik mee. Daar denk ik veel aan. Daar bid ik veel voor. Daar spreek ik ook over met anderen. Wat de Heere heeft gedaan. Gemeente van Korinthe, ik draag u mee in mijn hart. U staat geschreven in onze harten. En als er twijfel, als er aanvechting komt, en die is er natuurlijk ook op de apostel Paulus afgekomen, want ieder mens die genade kent, kent ook na verloop van tijd de strijd en de aanvechting. Maar als die aanvechting en die strijd er kwam, dan mocht Paulus die brief ook wel eens lezen. Die brief die de Heere door zijn dienst geschreven had in Korinthe. En dan mocht Paulus ook wel weer eens moed vatten en zien, hij is inderdaad de levende God. Hij werkt. Dus het was een brief geschreven voor Paulus, maar, zo zegt vers 2, het tweede gedeelte, het is ook een brief bekend en gelezen aan alle mensen. Dus dat is ook een antwoord op de vraag voor wie die brief te lezen is. Waarom schreef Christus een brief in Korinthe? Waarom schreef hij leesbare brieven in de levens en in de harten van mensen, opdat alle mensen die brief zouden lezen? Want alle Korintiërs konden zien hoe er in Korinthe, in die grote, goddeloze, afgodische stad die overliep van zonde, ook een gemeente was. En dan trek ik ook nog even een lijn, gemeente, ook naar de gemeente van Kralingen. En straks hoop ik dat nog wel iets meer toe te spitsen, eventjes op ons hart, op ons leven, want het moet wel persoonlijk worden. Maar dat is natuurlijk ook wel iets, hè. Dat er een gemeente is in een grote stad, in een grote havenstad. Dat is ook iets van een brief die Christus schrijft aan alle mensen in die stad. Dat er, en dan blijven we even bij onze eigen gemeente, niet omdat dat de enige gemeente is in Rotterdam, maar laten we het vanmorgen maar even hier houden, maar dat er hier in Rotterdam, hier in de Jeruzalemstraat, nog een kerk op zondag opengaat. Dat mensen toestromen dat u door de straten gaat vanaf de Oude Dijk of door het Noordeinde zo naar deze kerk toekomt. Dat wordt gezien door mensen. Mensen zien u lopen. Mensen kijken, u herkent dat wel als u uit de kerk komt. Mensen kijken soms wat verwonderd en verbaasd naar al die mensen die uit de kerk komen vanaf een terrasje op de Oude Dijk. Dat is een brief van Christus aan de inwoners van Rotterdam en van Kraringen. Er moet over die brief veel meer gezegd worden, hoor. Dat ben ik met u eens. Als u zegt van, maar het komt er toch op aan dat er in ons hart geschreven is. Maar een gemeente op zich al. Een gemeente die samenkomt, die trouw samenkomt onder het woord. Dat is een brief. Als mensen u 's ochtends naar de kerk zien gaan in de straat waar u woont. En waar misschien wel heel veel mensen niet naar de kerk gaan. Dat is een brief. Met alle onbegrip en onkunde en spot die de mensen er ook nog bij kunnen hebben. Dat is ook een van de redenen, gemeente, dat ik er heel erg aan gehecht ben dat de gemeente in Rotterdam blijft. Dat er een brief blijft geschreven aan de inwoners van Rotterdam. Al in de tijd van Smetengeld, dan zijn we 300 jaar terug, al in de tijd van Smetengeld, heeft Smetengeld het in een van zijn preken gezegd, als de mensen uit de stad u naar de kerk zien gaan, dan krijgt menig een, zegt Smetengeld in de taal van die tijd, een kneep in zijn conscientie, een prik in zijn geweten. Ik had daar ook moeten zitten. En de Heere kan het gebruiken. Hoeveel studenten hier in Kralingen, die bij de kerk en bij Gods woord zijn opgevoed, zullen wij, u en ik, in de afgelopen jaren zijn tegengekomen als wij op de straat over de straat gingen. En ze gingen misschien wel naar de Kralingse Plas op een warme dag. En misschien kregen ze wel een klop op hun hart toen ze u zagen lopen. Niet omdat wij beter zijn, dat helemaal niet. Ik wil geen fariseïsme kweken, maar wel ziet u hoe de Heere in het feit dat er een kerk, een gemeente was toen in Korinthe en vandaag nog in een grote stad, hoe de Heere daarin een brief schrijft. Daarom, laat het maar zien dat u naar de kerk gaat. Laat het ook niet om er een show of een uiterlijke vertoning van te maken, maar schaam u er ook maar niet voor de Bijbel in uw hand en voor uw zondagse kleren. Laat het maar zien. Maar als dat alles is, gemeente, als het enige van ons leven is dat de mensen ons naar de kerk zien gaan, ja, dan is het wel een brief. Maar dan is het toch ook maar weer heel erg arm, of niet? In Korinthe zagen de mensen in die grote stad ook dat God wonderen deed. Dat de levens veranderden. Dat mensen die vroeger het leven van een hoereerder of van een dief of van een dronkaard of van een moordenaar hadden geleid, radicaal veranderden in hun leven. En nu zullen veel kerkmensen, wanneer ze tot bekering komen, zo radicaal aan de buitenkant niet veranderen, omdat er aan de buitenkant misschien helemaal niet zoveel mis is. Maar als het goed is, gaan de mensen die wat dichter bij ons staan wel dingen zien veranderen. Zien ze dat? Zijn wij, gemeente, een leesbare brief? Wat is er te zien in ons leven? Wat is er gebeurd? En dan kom ik uiteindelijk weer terug bij ons hart. Wat is er in ons hart? Dat is de vraag waar de prediking van deze morgen ook op uitloopt, want dat hebben we nodig. En dat is nou een boodschap voor mensen die vanmorgen niets hebben. En die zeggen, als ik eerlijk ben, dan is mijn leven helemaal geen aanbevelingsbrief voor de dienst van de Heere. Dat kan ook nog, hè. Dat je misschien jong bent en dat je leven helemaal geen aanbevelingsbrief is voor de dienst van de Heere. dat er in de brief van je leven misschien wel allerlei vloeken staan. Allerlei werelds gedrag. Ook in je vrije tijd. Werelds vermaak wat je opzoekt. Waar helemaal niets van uitgaat. Dan zondig je tegen je eigen ziel. Maar dan zondig je ook nog tegen de mensen om je heen. Want wat laat je een ander lezen in je leven? Maar dan predikt vanmorgen het woord ook nog. Ja, dat er bekering nodig is, onmisbaar nodig is. Want stel je voor dat vandaag het laatste woord in de brief van je leven geschreven is. En daar staat alleen maar die eigen zonde en die eigen schuld in. Dan ga je voor eeuwig verloren. Maar dan predikt vanmorgen het woord ook nog dat Christus degene is die uw hart kan veranderen. En dat dat nodig is. Dat hartvernieuwende, hartbekerende werk van de Heer Jezus Christus in uw hart. In uw leven. Oh, wat is het dan nodig om de middelen van de genade te gebruiken? Want Christus schreef brieven in Korinthe onder de prediking van het woord. Wat is het nodig om biddend onder dat woord te komen? Wat is het nodig om dat woord biddend te lezen? Wat is het nodig om te vragen, Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Maar wat is het nodig om ons leven dan ook in overeenstemming te laten zijn met dat gebed? Ons levenspatroon, ons levensinrichting. Want je kan natuurlijk niet op zondag bidden, Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. En van maandag tot en met zaterdag je hele leven zo inrichten dat je leven precies het omgekeerde zegt. Dan, in dat geval, zou zo'n gebed, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn, ook nog een vloek kunnen zijn. Daarom komt de roepstem tot bekering. Komt de dringende roep. Wordt vandaag mensen met een stenen hart nog gewezen op Christus die stenen harten kan veranderen in vlees en harten en die zijn wet kan gaan schrijven. Ook in uw hart. Ook in jouw hart. En als je iets kent van dat schrijven van Christus door zijn geest in je hart en in je leven. Ja, dan ligt er eigenlijk nog een dubbele boodschap. En dat is dan het laatste wat ik nog heel kort aanstip. Dan ligt er een dubbele boodschap in onze tekst. Dan onderstreep ik nog even wat er staat in het midden van vers 3. Die geschreven is niet met inkt. Maar met de geest van de levende God. Inkt in de tijd van het Nieuwe Testament was gemaakt van roet vermengd met gummiwater. En dat gaf een hele diep zwarte kleur. Inkt in de tijd van het Nieuwe Testament verbleekte eigenlijk bijna niet. Maar op één manier kon je inkt heel makkelijk uitwissen in de tijd van het Nieuwe Testament. En dat was heel eenvoudig, als je een sponsje nam, dan kon je wat geschreven was met zulke inkt zo weer wegwassen. Van papier is af, van perkament af, dan was het niet meer te lezen. Dus als het maar droog bleef, dan verbleekt het niet, maar je kon het zo met een sponsje wegwassen. Dat was vergankelijk. En nu zegt Paulus in onze tekst, als Christus schrijft, schrijft hij niet met inkt, maar door zijn geest. Dat wil zeggen, wat hij door zijn geest geschreven heeft, dat blijft ook echt. Dat blijft ook echt. Dan moet u, als u veel strijd hebt en als u zegt bij uzelf, oh, en ik ben zo vaak geen leesbare brief voor Christus en mijn leven, dat kent zoveel schuld. Maar als u toch weten mag van dat werk van Gods geest in uw hart en in uw leven, dan moet u uw vinger ook maar eens leggen bij dat. Niet door inkt, maar door de geest van de levende God. Wat Gods geest heeft geschreven in uw hart en uw leven gaat nooit meer weg. Daarom kan Psalm 138 zingen. De Heere zal het voor mij volenden. Dat is een boodschap van moed, van troost voor degene die mogen weten van dat schrijven. Daar komt het ook maar op aan, gemeente, dat door Gods geest geschreven wordt in onze harten. En weet u, dan wordt het ook uw verlangen, Heere, schrijf er maar steeds meer van uzelf bij. Schrijf maar door uw woord, door uw geest in mijn hart en leven, opdat er in mijn leven iets leesbaar mag zijn. Niet om er zelf de bekeerde man of vrouw mee te worden, niet om er zelf groot mee te worden, maar opdat ik een leesbare brief mag zijn van u. Opdat uw naam de eer van krijgt. Opdat zondaren, ook in een grote havenstad en de steden en de dorpen eromheen, gewonnen mogen worden voor Christus. Tot eer van zijn naam en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord van deze morgen willen zegenen. Een moeilijke tekst, maar Heere, wat hebt u er veel in willen zeggen tot ons. En schrijft u boven alles, door uw woord en geest in onze harten. Want wat u schrijft, dat zal blijven bestaan. Dat kan en dat wordt toch het wonder in het leven van degene die u kennen en vrezen. Dat kan er ook nooit meer uitgezondigd worden. Heere, schrijf uw wet. Schrijf uw woord. Schrijf uw evangelie in onze harten. In onze levens. Opdat er in Kralingen en omgeving veel leesbare brieven mogen zijn. En dat wij het zelf mogen zijn. Vergeef het zondige. Was het weg, Heere. Onze schuld, om Christus wil. Amen. 138, het vierde vers is onze slotzang. 138, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.